Ochtendhumeur, achterhaald nieuws.
Dan gaan we naar het item van Frans Ruiter. Ja, nou, Frans, bijgekomen en al.
Helemaal weer, staan we fris en fruitig. Een nieuw jaar tegemoet. En hopelijk voor iedereen hoop gezondheid, want dat is het allerbelangrijkste.
Ja, en dan pakken we nu het item op wat jij voor vorige week eigenlijk had voorbereid.
Ja, dat had ik vorige week in mijn gedachten. Maar goed, dat was een soort verjaardagscadeautje. Dan had ik het nu makkelijk om wat te bedenken natuurlijk.
Zo is het, ja.
Ja. Je zegt net, wat is tegenwoordig nog nieuws en wat haalt de radio nog? Nou, ik denk dat dit nieuws, zeker toen de tijd, als een regionale zender aan de radio gehaald had. Dat was namelijk het feit dat Piet Krijnen en Mina Heerschop 50 jaar getrouwd waren. En dat was in 1967.
Maar toen was dat toch veel minder een uitzondering dan vandaag de dag?
Dat kan ik zeggen, ja. Die mensen waren dus in 1917 getrouwd.
Ja.
Dat is 99 jaar geleden. En als je dan... Nou ja, het hoeft geen betoog dat het niet zo'n hele rijke tijd was in die tijd. Voor niemand natuurlijk.
Nee.
En toen werden die mensen waren nog jong, allebei 20 en 21 jaar. En die werden gezegend, ja, hou je vast, met 19 kinderen.
Tjong, jongen, 19 kinderen.
De eerste werd geboren in 1918.
Hadden ze toen nog kinderbijslag trouwens? Denk het niet, hè?
Nee, in het begin nog niet, hè? Dat is pas van de jaren 50, geloof ik. Uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet precies. Maar in 1919 is dat. In 1918 werd de eerste geboren. En de laatste, dat was een tweeling in 1940. En Piet was metselaar. En Piet die deed. Wilde toch wat meer aan de kost komen. Om al die monden te kunnen voeden. En die kwam in 1932 op het idee om ijs te gaan verkopen. Die kocht een vrachtje hout en die timmerde een ponykarretje. En dat schilderde die wit en ging de burgemeester Klarenbeek en hij vroeg een ventvergunning. En die kreeg hij en toen kon hij ijs venten. En toen was eigenlijk de korenbloem geboren. Want we hebben het altijd over de hoop. En de hoop is natuurlijk een geweldige zaak. Maar we hadden vroeger twee, eigenlijk nog drie. Want Piet zijn broer had ook nog een ijszaak, een ijswinkel. Maar Piet had dus de korenbloem. En die was toen destijds gevestigd op dat heette toen nog Slingerweg 1A. En later werd het Willemsingerweg 5. En die ging venten. Maar dat bracht nog niet genoeg naar zijn zin op. En wat deed hij? Hij kocht een oude autobus. Die bouwde die om tot een kiosk. En die zette die neer waar nu de buslus is bij het Tegooiziekenhuis.
Okay.
En het was toen eigenlijk op de kruising van de Kraaielozeweg, Prins Hendriklaan en de A1. Wat toen nog een gewone betonweg was, Pieter. Dat was een betonweggetje, tweebaans weggetje.
Ja.
Een betonweg.
Zo zal het begonnen zijn. Ja.
En daar is hij begonnen met fruitverkoop, maar ook ijs. Ook zette die een tentje neer.
Het was toen eigenlijk heel normaal, hè? Dat je langs de huizen ging met ook de melkman die kwam langs, de groenteman kwam langs, et cetera.
Ja, maar dit was
helemaal niet te vergeten.
Je moet niet vergeten, het ijs was in die jaren een luxe product.
Ja.
Want een van zijn schoonzoons, Beb Raven, later ging hij op het bak fietsen. En dan werden die jongens zondags op pad gestuurd al vanaf mei. En als het maar een beetje mooi weer was, dan gingen ze. En moeder Mina draaide het ijs en hun gingen het verkopen. En Beb Raven vertelde wel eens, als je de reed op Eemnes op de Meentweg, en dan hebben we het over de jaren 60, 70, nou met een belletje eraan aan zijn fiets, en hopen dat mensen naar buiten kwamen om een ijsje te kopen. En dan kwamen die boeren naar buiten en dan zeiden ze, was het nog koudachtig weer in april, mei? En dan zeiden ze, ijs? Man, hé, geen warme chocolademelk. Dat was toen
toch is het jammer dat het uit het straatbeeld weg is.
Want
je weet, ik kom uit Naarden, daar reden dan die karretjes van de Italianen uit Bussum, Dolomiti bijvoorbeeld,
klopt,
rond.
Ja, klopt. Hij had ook een tent bij de Tafelberg. Daar zette hij ook een tentje neer. En dan moet je. Ja, er waren geen auto's met koelinstallaties. Nee, dan moest dat ijs. Natuurlijk, ijs verkoop je het beste met warm weer. Maar dan smelt het ook het hardste.
Ja.
En dan moest dat ijs daar gebracht worden. Dan werd het dus op de fiets geladen. En ingepakt met kranten en met dekens. En om het zo goed mogelijk op de plek van bestemming te krijgen. Maar ja, fietsen van de Willemsingerweg. Helemaal de Krailo. Dat is toch nog
een behoorlijk stuk.
Dan ben je een poosje
heuveltje op ook nog.
Ook nog een rotte bult ertussen.
Ja.
Dus, maar goed, het ging ook wel eens mis natuurlijk. Dat het niet goed aankwam. Maar Piet kwam daar zo op zijn toch aan de kost. In de oorlogsjaren. Ja, of het al niet erg genoeg was. Nou, de bouw lag op zijn kont. En Piet moest toch ook nog eten hebben. Kocht hij percelen bos. Die zaagde die om die bomen. En dan verkocht hij zijn brandhout. In 1943 brandde hun huis af. Nog maar eventjes tussendoor in de oorlog.
Nou.
Met een groot gezin. Want toen was iedereen al geboren. Dus er zat het hele spul daar. Pastoor Jongerius toen, dat was, die had connecties, die had overal connecties. Ik zeg altijd, die man, ik heb hem wel eens genoemd de eerste witwasser. Maar hij, die had overal connecties, die kwam overal. En die zorgde ervoor dat hij hout kreeg. Want natuurlijk, het was een groot gezin, dus prominent bij de katholieke kerk aanwezig. Ja. En de pastoor die regelde dan hout dat ze het huis konden bouwen. Daar hadden ze zoveel aardigheid in. Een schitterend mooi huis hebben ze toen gebouwd. Dat zelfs in de jaren 50. En dat haalde de krant. Ze op de Dotterbeent een x-aantal huizen. Ik geloof 1-2 blokken huizen. Voor de eigen kinderen bouwden. Kochten een stuk grond. En daar bouwden ze toen eigen woningen op voor eigen kinderen. Dus allemaal in eigen beheer deden ze dat met elkaar.
Wat is er van over vandaag de dag?
Die huizen staan er nog steeds.
Okay.
Dat is op de Dotterbeent. En aan de evenkant die hebben ze daar 2 blokken gebouwd. Twee onder één kappers.
Ja.
Maar daar kwam weer de patroonbond tegenop. Hè, de aannemers, want die vonden dat een beetje beunhazerij natuurlijk. Maar goed, het was allemaal mensen die dat voor hunzelf, voor eigen gebruik bouwden. Er woonden er nog, tenminste één woont er nog zeker in, die er van begin af aan woont, tenminste daar weer kinderen van. Dus die mensen hebben ontzettend aan de weg getimmerd om dat voor elkaar te krijgen. En Piet is overleden in 1969. Moeder Mina is heel oud geworden. Die is later nog, die kreeg staren op haar oog. En dat was heel vervelend, dus ik ging steeds slechter zien. Maar ze had een zoon in Australië, Wim. En daar is ze nog geweest. Op hele hoge leeftijd is ze nog in de vliegtuig gestapt en is ze naar Wim gegaan. Op het eind is ze in de Winger terechtgekomen. En het was zo'n gezellig en goed mens. Ze noemde ook grote Mina in Blarikum. Niet omdat ze groot van stuk was, maar wel groot in daden. Maar vooral groot omdat ze dat grote gezin wist te leiden.
Ja, precies.
Mijn ouders hebben ernaast gewoond een paar jaar. En mijn moeder had altijd heel veel respect voor hoe ze dat deed.
Ja, 19 kinderen.
Hoe ze dat allemaal in goede banen leidde. En zorgde iedereen te eten had. Hè? Want dat was natuurlijk het allerbelangrijkste.
Het oudste kind had ook zelf kinderen zo onderhand. Toen de laatste geboren werd, of niet?
De oudste was van 1919 en de jongste van 1940. Het zou net
het gekund hebben.
Nee, maar ik weet toevallig, dat is niet zo.
Oké.
Maar dat is inderdaad, mensen hebben ontzettend hard gewerkt en hebben dus toch nog, omdat ze vrij jong getrouwd zijn, hun 50 jaar huwelijkfeest gevierd in oktober 1967.
Nou, dat is een mooi jaar om ook even in de muziek te gaan snuffelen. Zoals we dat elke week doen.